BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 350 van de invasie. Wat kunnen we zeggen over de bewegingen aan het front?
Nou, dat in ieder geval volgens Oekraïne de afgelopen nacht zo ongeveer de dodelijkste is die er geweest is. 1030 militairen van Russische zijde zouden zijn gesneuveld. Dus dat is echt verschrikkelijk, waardoor het totale aantal gesneuvelden op ruim 133.000 komt te liggen. Dus er gebeurt dus wel wat, maar tegelijkertijd moet je constateren dat er een hele hoop gebeurt, maar dat het ook echt weer die voorbereidingen voor een nieuw offensief worden wel steeds duidelijker. Er worden dus nog meer dienstplichtigen die niet goed zijn geoefend het gebied ingestuurd. En dan praten we echt over die halve maan eigenlijk in het zuiden en het oosten van het land bij de Donbass. Dienstplichtigen worden erin gebracht die niet goed zijn geoefend. En die worden eigenlijk allemaal kapot gemaakt. En dat zie je dus ook uit die cijfers van Oekraïne. Mm-hmm. Men houdt voorraden nu achter de hand. Met name ook munitievoorraden kennelijk om die op te sparen voor de grote aanval die komen gaan. Er wordt nu al een dag van 15 februari hier genoemd waarop dat het geval zou kunnen zijn. Nou, ja. Ik weet het niet hoor. Ik vind dat dat verschuift iedere keer. Dan is het weer mei, nu is het weer 15 februari. Ook dit komt uit de Oekraïense kant. Ik moet dat nog zien. Maar een van de interessante discussies die nu plaatsvindt van ja, hoeveel troepen zijn er nou eigenlijk? Als ik dat ook check of dat klopt bij anderen die er wat van af weten, dan moet je constateren dat pakweg aan Oekraïense kant er iets van 250.000 zijn op dit ogenblik. Er zijn 320.000 Russische troepen gestationeerd op dit ogenblik in Oekraïne. Daar kunnen 150.000 bij komen van de lichting september. Nee. Die 150.000 zijn nog niet ingezet. Die andere 150.000 zijn wel ingezet. Gedeeltelijk zijn die ook gesneuveld of zo zwaar gewond dat ze niet meer kunnen worden ingezet. Dus 150.000 plus die 320. En het schijnt toch wel eens nu zo te zijn, daar is vrij veel verwarring over. Maar men is over de 300.000 gegaan in Rusland voor de mobilisatie. Mm-hmm. En dus die waren aangekondigd, maar het lijkt er nu toch op dat ze eerder tegen de 500.000 hebben gemobiliseerd. En dat betekent dat je als de echte strijd losbarst, dat de Russen ongeveer kunnen rekenen op pakweg een 600.000 man.
In dat meer dan twee keer wat de Oekraïners hebben.
Ja, meer dan twee keer. Ja, ja. Er is een probleem bij.
Gezellig, nog een probleem erbij.
Ook drukte op het diplomatieke front met president Zelensky die een bezoek bracht aan het Verenigd Koninkrijk en een geweldige toespraak natuurlijk weer gaf voor Parliament Hall, allemaal over vliegtuigen.
Ja, en met mooie slogans als freedom will win, de vrijheid zal overwinnen. Hij maakte ook een zinnetje over Boris Johnson, dat als het allemaal heel moeilijk werd, dan wist Boris Johnson toch weer landen te verenigen. Dat zal Boris prettig gevonden hebben dat hij dat gedaan heeft, hè. Nou, verder heeft hij heel duidelijk gezegd dat hij fighter jets wil. En het antwoord van Sunak was dat de Britse piloten zullen beginnen met het trainen van Oekraïense piloten om NAVO-vliegtuigen te vliegen. Ja.
En dat zij overwegen op langere termijn gevechtsvliegtuigen te leveren. Zoiets was de formulering, hè?
Ja, dat was de formulering.
Dat is toch weer een stapje verder.
En morgen gaat Zelensky, jongens, door naar Parijs. En daar ontmoet hij Macron. En ik meen ook Scholz. Ja. En dan gaat hij donderdag gaat hij dus naar de EU-top in Brussel. Sorry, hij gaat dus vandaag naar Parijs, vanavond.
Vanavond.
En morgen dus naar de EU-top van de EU-leiders.
Mm-hmm. En ondertussen heeft Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken, met Hoekstra gebeld. Ook dat ging volgens de Oekraïners weer over de F-16's. Dus dat is nu echt waar ze zich op focussen.
Nou ja, daar ging het vanmiddag in de Tweede Kamer ook over. Het is echt interessant wat er gebeurde met Martin Kruijf, Bob Deen en Peter Weininga. werden wij gehoord door de Vaste Kamercommissie voor Defensie. En eigenlijk ging het hier feitelijk ook over. En het interessante is dat zeg maar degene die aan mijn kant van de tafel zaten, eigenlijk wel op één lijn zaten. En dat is ook feitelijk de lijn die je heel vaak hoort in de Verenigde Staten. Namelijk, kijk uit met het leveren van nog grotere wapensystemen waarmee je Russisch grondgebied kan bereiken. Mm-hmm. Want dat is zo'n kwalitatieve omslag in de strijd, dat dan de escalatie weer dreigt. Dit is voor de Amerikanen buitengewoon belangrijk. De Amerikanen hebben ook gezegd van nee, geen F-16's. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de ATACMS, daar heb je ze weer, hè, die 300 kilometer verschietende raketten. Maar het geldt ook voor zeer geavanceerde systemen zoals de Grey Eagle drones, die de Amerikanen zouden kunnen leveren. Maar dat gebeurt niet, omdat het idee in toenemende mate bestaat dat je die systemen nodig hebt eigenlijk om Rusland van nog roekelozere acties af te schrikken. Dus op het moment dat ze de Dnieper oversteken, ik noem maar wat, of ze dreigen de hele Donbass in te nemen. En ze willen nog verder gaan in de richting van Kiev. Misschien wel vanuit Belarus. Dan zou je kunnen gaan nadenken over nog veel drastischer maatregelen. Dan zou je kunnen denken over bijvoorbeeld een no-fly zone. Over het hele Oekraïense gebied dat niet bezet is. Dan kun je gaan nadenken over de inzet van F-16's. En dat wordt dus nu op dit ogenblik steeds meer gezien als een als een methode om Rusland af te schrikken van verdere grootschalige acties. Mm. En dus je kunt nu niet zomaar alles inzetten, maar je hebt ook iets nodig om de Russen te zeggen van als je nu nog verder gaat, dan gaan wij ook verder en dan komen er F-16's jouw kont op. Maar voorlopig is het antwoord van de Amerikanen nee, ze gaan er niet komen.
Ja, dat creëert dus een hele interessante situatie. Hè? Sjoerd Sjoerdsma die wil ongeveer persoonlijk die F-16's daar brengen. Ja. En onze defensie-experts die waren dus vanmiddag daarover eens met elkaar. Hè?
Ja, dat was een opmerkelijke overeenstemming hoor tussen ons. Dat moet wel gezegd worden. Bob Deen legt het heel blij mee. Was ik overigens heel blij mee.
Hij legt ook heel helder uit. De belangen van de NAVO zijn op dit punt niet synchroon met die van de Oekraïne. Oekraïne wil natuurlijk dolgraag die vliegtuigen hebben om zichzelf te verdedigen. Maar dat zou dus kunnen leiden tot een wider conflict. En dat is niet in het belang van de NAVO.
Dat is gewoon het interessante is natuurlijk ook dat dat ook direct raakt aan het politieke debat wat we hier hebben, waarbij de minister van Defensie ook wel erg van Buitenlandse Zaken, sorry, Wopke Hoekstra, wat al te gemakkelijk heeft geroepen van nou, we gaan die F-16's zo nodig als er om gevraagd wordt, zullen we dat wel willen naar kijken, maar dat betekent eigenlijk dat je dat wel wil. Hmm. Ja, daar werden natuurlijk ook de vragen over gesteld van, ja, hoe waardeert u dat nou eigenlijk in het kader van wat hier nu gebeurt? En dus is de vraag aan de orde van, ja, hoe loopt dat debat nu eigenlijk in Nederland ten opzichte van de Verenigde Staten? Mm-hmm. Nou, dat debat in Nederland loopt in ieder geval volgens mij tamelijk op een aantal punten redelijk ongeïnformeerd, maar ook wat emotioneler dan in de Verenigde Staten, waarbij er veel strategischer wordt nagedacht over wat je wel en wat je niet kan. En dat leidt ook weer tot de discussie, hè, want Nederland behoort bij dit kleine groepje landen dat zegt Oekraïne moet winnen. Dat klinkt mooi voor een land dat geen defensie meer heeft en dat daar ook niet in heeft willen investeren de afgelopen 30 jaar. Maar bij de Verenigde Staten zie je dus nu dat er een andere positie wordt ingenomen. Het doel is niet winnen formeel, maar het doel is om Zelensky een zo goed mogelijk uitgangspositie te geven aan de onderhandelingstafel. En dat is echt wat anders. Dus daar is ook over gesproken van, ja, wat is winnen nou eigenlijk? Wanneer heb je nou eigenlijk succes?
Ja, dit laat overigens onverlet, Rob, maar dat zei ik geloof ik in het begin ook. Hè, van dat als de situatie van Oekraïne dramatisch verslechtert, dat dus inderdaad dus die F-16 optie weer helemaal naar voren komt. In de vorm van deterrence. Dus we gaan hier ongetwijfeld nog wekenlang over praten, denk ik.
Ja, en het interessante is om nog even over de Britten, op de Britten terug te komen. Die vraag werd mij ook gesteld door Van Dijk, die volgens mij van de SP. Ja. Die volgens mij ook de initiatiefnemer was van deze rondetafel. Wat betekent het nou eigenlijk? Moeten we bijvoorbeeld nu al gaan trainen? En dat is echt een interessante vraag. Als jij dus vindt dat dit afschrikking is, onderdeel van een afschrikking is om Rusland van nog grotere drastische trappen te weerhouden. ja, dan is het verstandig om wel die piloten van Oekraïne te gaan trainen. Mm-hmm. En dat, het zou mij niet verbazen als dat al gebeurt. Er is een aantal maanden geleden is er een groep Russische piloten aangewezen die geschikt moet worden gemaakt voor het kunnen vliegen op de F-16, maar waarschijnlijk ook op de Saab Viggen. En het interessante is dat ze dat doen over de lijn van wat hebben wij nou eigenlijk als krijgsmacht in de toekomst mogelijk. En toen hebben ze het besluit genomen om voor een van deze twee vliegtuigen te gaan. En op grond daarvan kunnen ze zeggen, nu dan gaan wij nu ook mensen opleiden voor die vliegtuigen, ook al hebben we ze nog niet. En dat is natuurlijk heel erg slim wat ze aan het doen zijn.
Zeker,
want dat betekent dat ze dat zelf betalen, de Oekraïners. Overigens, in juli 2022 heeft het congres in Amerika al fondsen beschikbaar gesteld voor dit soort trainingsactiviteiten. Maar ze betalen dat dan in principe zelf als voorbereiding op een toekomstige aanschaf door hunzelf van F-16's. Nou, en dan weten ze natuurlijk ook in het achterhoofd wel van, nou, die krijgen we misschien wel gratis.
Ja, ja. Hey, Nederland kiest eigenlijk een verrassend harde lijn, althans voor een West-Europees land in het conflict. Proefde jij bij die defensiewoordvoerders, nou Sjoerdsma van D66 werd al genoemd door Arend-Jan, maar zijn daar nog twijfels over of zitten die, althans de middenpartijen, ook allemaal op die lijn?
Nou, ik vond het debat was niet echt politiek, dat kun je ook niet met ons doen. Het was echt informatief naar hun kant. Ik vond dat de vragen wat dat betreft erg goed waren. En ik denk dat men heel goed doorheeft dat je niet zomaar ongeclausuleerd van alles aan naartoe kan sturen. En dat de Amerikanen, dat hebben we ook denk ik met z'n vieren heel duidelijk gemaakt, de Amerikanen bepalen en zij niet in de Tweede Kamer en zeker ook niet de Nederlandse regering. En dat je dus eigenlijk, en dat vond ik ook wel aardig van Bob Deen, die had een soort toezienskadertje gemaakt van denk er nou eens een keer over na als je dit soort discussies gaat doen. Als je wapens gaat leveren, dan moet het effectief zijn. Mm-hmm. Dan moet het niet bijdragen aan een ongecontroleerde escalatie, waardoor uiteindelijk misschien wel kernwapens worden ingezet. Dan moet het ook de veiligheid van je eigen grondgebied niet in gevaar brengen. Ik vond dat heel slim. Ik vond het heel goed dat hij dat deed. Dat betekent natuurlijk gewoon dat zo'n Kamer wat gestructureerder hierover kan nadenken. Ja. En dat is wel nodig, hebben we gemerkt.
Ja. Er zijn niet alleen vliegtuigen, maar ook extra tanks. De Leopard 1, dus een iets ouder model, waarvan 100 stuks door Nederland, Duitsland en Denemarken samen over een wat langere periode, geloof ik wel, gaan worden geleverd. Hè?
Dat klopt. Ja. Arend-Jan, weet jij er wat van?
Nou ja, het schijnt geen beroerde tank te zijn. Hè? Het is niet zo modern als de Leopard 2, maar ze worden geloof ik ook nog gemoderniseerd. En het lijkt mij dat dit uit voortkomt uit het feit dat met die Leopard 2 moet ook allemaal dingen nog gebeuren. Sommige moeten zelfs nog gemaakt worden. Dus ik heb gewoon het gevoel dat Olenkan alles probeert om daar tanks te krijgen. Dit is daar een onderdeel van. En Duitsland ook.
Ja, het zijn oude Deense tanks. Het is de Leopard 1A5. Ja. Dat is een tank die in 1974 besteld is. Dus dat is niet echt nieuw. Maar dat maakt niet zoveel uit. Op een gegeven ogenblik heeft Denemarken in 2010 120 vernieuwde Leo's gekocht, Leopards gekocht. Toen zijn deze tanks die zijn afgevoerd naar Duitsland. Die zijn vervolgens gestald bij een bedrijf genaamd FFG. En die hadden dus 100 in voorraad. En die zijn dus nu gekocht. Ja. En die worden nu opgepimpt. En die krijgen dus een nieuwe configuratie. En dat is op zich, dat denk ik goed. En daardoor worden ze redelijk inzetbaar op het slagveld. Dus je kunt zeggen, het is oude meuk. Maar ze worden zo opgepimpt dat het geen oude meuk meer is. En dat soort tanks gaan gewoon heel lang mee. En ik vond ook dat Martin Cruijff, die maakte daar wel een goede opmerking over tijdens de hoorzitting. Of de ronde tafelconferentie heet dat eigenlijk. Die zei van, realiseer je dat de meeste tanks die Rusland nu inzet, die zijn nog ouder. En die zijn niet zo gemoderniseerd als deze tanks. Dus in die zin, relatief gezien, is het een capabel wapensysteem. Ik denk dat dat een verstandige opmerking was.
Ja, zo is Nederland toch een forse tankleverancier aan Oekraïne, nadat eerder al samen met de VS 90 tanks zijn geregeld die opgeknapt worden. Voor een land dat zelf geen één tank heeft, is dat toch indrukwekkend.
Nou ja, ik verbaas me altijd over over die Nederlandse houding. We hebben geen cent over voor defensie. Maar als het puntje bepaald komt, dan willen we het haantje de voorste zijn in Libië, in Irak, in Afghanistan. En ook hier. Het is echt curieus hoor. Wat dat betreft kan je daar een proefschrift over schrijven. Ja.
Nog even ander, denk ik wel belangrijk puntje in Nederland, is dat het Joint Investigation Team naar de MH17 heeft geconcludeerd dat president Poetin hoogstwaarschijnlijk zelf toestemming heeft gegeven voor de inzet van de buk waarmee de MH17 is neergeschoten. Ze kunnen het alleen niet helemaal hard krijgen, helaas.
Ja. Wat ik zo interessant aan vind, want ze hebben dus nu de onderzoek hebben ze opgeschort, hè, want ze hebben dus onvoldoende bewijzen, hè. En ze kunnen ook, er zijn allemaal regels die dus nieuwe vervolging moeilijk maken. En Poetin heeft natuurlijk immuniteit als leider. Hè? Maar toch hebben ze de behoefte om vandaag te zeggen dat er sterke aanwijzingen zijn. Ik zit te vertalen dat Poetin heeft dus besloten om die boekraketten te leveren aan de Russische separatisten. Om die MH17 neer te schieten. Het was eigenlijk altijd al heel duidelijk, maar nu komen ze dus heel duidelijk er internationaal mee als een soort einde van hun onderzoek. Ze zeggen wel van, het heeft geen zin meer niet, want all leads have been exhausted, hè? Dus we hebben alles gedaan. Maar ik vond eerlijk gezegd, toen al bij dat eerste rapport hebben ze ook al gezegd, hè, dat er toch wel sterke indicaties zijn. En ja. wat ze ook zeiden was dat, weet je wel, die Russische generaal, wat was het, hè? Dat was heel duidelijk, heel incriminerend voor de Russen. Hè? Die zat gewoon met die buk-raketten te spelen.
Ja, nou ja, kijk, realiseer dat Rusland natuurlijk een super gecentraliseerd geregeerd land is. En de hoogste leiding moet ongeveer over alles ja en nee zeggen. Ja. Dus het zou kunnen. Het zou echt kunnen. En het neerhalen van een dergelijk vliegtuig is echt een daad met strategische implicaties. Dat doe je niet zomaar. Want je
het was waarschijnlijk een vergissing, toch?
Het is een vergissing. Want ze dachten dat er een ander vliegtuig aan zou komen. Ja. Bijvoorbeeld een Oekraïense vliegtuig zou komen. Ja. En dat is gewoon een daad met enorme implicaties. Waarbij je bij wijze van spreken een oorlog zou kunnen komen verder met... of de strijd in Oekraïne zou kunnen escaleren. Ja. Dus zo bezien zou het een plausibel scenario zijn dat Poetin uiteindelijk ja daartegen heeft gezegd.
Ja. Alleen er niet voor gepakt kan worden, dus het blijft bij de vervolging van een paar onderknuppels. Dat is dan toch wel treurig, hè?
Ja, dat is altijd zo. Ja.
Dat is altijd zo, ja.
Nou, dan moeten we nog even, denk ik, naar Seymour Hersh gaan. Want ik heb iedereen op Twitter die ernaar vroeg beloofd het aan jullie voor te leggen. Vermaakt onderzoeksjournalist Seymour Hersh die zegt... America took out the Nord Stream pipeline. Heeft daar een geweldig verhaal over met indrukwekkende details. In samenwerking met de Noren zou het zijn gedaan. Explosieven geplaatst tijdens een NAVO-operatie in de Baltische Zee. Vanuit de vrees vanuit de VS dat Europa, of vooral Duitsland, zou terugschrikken voor het bewapenen van Oekraïne. Als het nog afhankelijk was van Russisch gas of de hoop had dat dat terug zou kunnen komen. Wel gebaseerd op slechts, als ik het goed zie, 1 anonieme bron.
Ja, nou even heel genuanceerd behandelen. Kijk, Seymour Hersh is een man die hele goede dingen heeft gedaan in zijn leven, maar ook minder goede dingen. En bij dat laatste hoort met name dat hij vaak anonieme, oncontroleerbare bronnen heeft. Dat is ook echt een probleem natuurlijk. Hè? Maar goed, de goede dingen zijn 1990, dat bloedbad Miley met die doofpotaffaire. Daar zat hij natuurlijk ontzettend right on spot. En bij Abu Ghraib 2004 was dat hij ook helemaal right on spot. Het ging een beetje mis met dat officiële rapport over de dood van Bin Laden. Ja. Hij ontkende niet dat de Amerikanen dat hadden gedaan, maar hij zei dat het helemaal niet op zee was weet je wel. Maar goed, een heleboel mensen zijn toen hebben hem in de steek gelaten. En hij wordt ook vaak een beetje genoemd als iemand die onder invloed is van conspiracy theories. Nou, wat hij vandaag zegt, jongens, het kan waar zijn. Ja, dat moeten we gewoon eventjes... Het is zo, hij doet het heel slim, maar Biden zegt 7 februari zelf... Hè, als Russia Oekraïne invalt, dan is Nord Stream 2 is gewoon finished.
Ja, en we have the means to do it, of zoiets zei hij erbij.
En hij noemt ook Victoria Nuland die ermee bezig is. Allemaal nog geen bewijs, maar het kan waar zijn. Het interessante vraag is denk ik dit, Rob. Van, stel je nou eens voor dat dit uitkomt, dat het inderdaad zo gegaan is. Dan, dit heeft natuurlijk grote... kan grote politieke gevolgen hebben. Ik keek op Zeker. Twitter. Iemand als Sarah Wakenknecht, hè, die is überhaupt tegen die wapenleveranciers.
Van die zegt, linker,
ja,
toch?
Ja, van die linker, weet je wel. Dus die ook nog een afsplitsing daarvan, maar zo'n linkse dame die erg welsprekend is. Hè. En die zegt, we zien wel, die Amerikanen kun je dus niet vertrouwen. En we moeten überhaupt geen wapens leveren aan deze sectarische strijd. Zie trouwens ook in Nederland partijen die dat soort standpunten hebben. Hè. Dus het is... Bovendien, als je het ook nog even verbindt, wij hebben altijd heel vaak praten met elkaar over die ontkoppeling, hè, die de Amerikanen willen met China en zo. Er zijn veel meer spanningen tussen Amerika en Europa dan je op het eerste gezicht zou denken. Klopt. En dit is er natuurlijk eentje die erbij komt. Want ja, jeetje, Mickey, wie zijn Nord Stream 2? Dat is dus een bedrijf in Zwitserland, Rusland, Duitsland, Nederland en Frankrijk, hè? En die vonden dat helemaal niet zo'n geweldig idee dat het gebeurde. Ja. Nee. En bovendien, we klagen allemaal vreselijk over de hoge energieprijzen. Dus het is, potentieel is dit toch wel heel gevaarlijk wat hier gebeurt.
Ik denk het ook. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ik heb ook geleerd om niets uit te sluiten. De vraag is werkelijk wat voor het Amerikaanse belang hier nou eigenlijk is. En of je dat niet op een andere manier kon doen. Ja. Kijk, realiseer je. Biden heeft dat gezegd. Maar ze hebben de middelen om het te sluiten. Ja, zeker. Dat realiseer je. Dat had Trump ook. Dat heeft hij door middel gedaan van secundaire sancties. Iedereen die bijvoorbeeld meewerkt aan het klaarmaken van Nord Stream 2... die viel onder het sanctieregime van de Amerikanen. Dus daardoor lag gewoon die hele aanleg van Nord Stream 2 stil. Dus je kunt heel makkelijk door middel van sancties en drukmiddelen... kun je gewoon zeggen, want er komt geen gas meer door die beide pijpleidingen. Dat is niet zo'n probleem. Dat kunnen de Amerikanen makkelijk doen. Daarvoor hoef je hem niet ingewikkeld op te blazen. Maar als het inderdaad waar is... dan zijn de repercussies voor de transatlantische relaties gigantisch. Ja. En daarom... blijf ik het een moeilijk te geloven verhaal vinden. Het kan heel goed waar zijn, absoluut. Het meest merkwaardige vind ik dat er nog steeds geen klaarheid is over de toedracht van zaken. Ik vind dat echt heel erg merkwaardig. We hebben het gisteren of eergisteren hebben het gehad over die ballon. Die de Amerikanen hebben neergehaald van de Chinezen. Ja, ook daar zou je klaarheid moeten geven. Want anders blijft het ook gewoon boven de markt hangen van wat er nou eigenlijk in zat. Dus enige transparantie is hier wel op zijn plaats als men daar meer van weet. Maar ik vind het inderdaad heel raar dat het nog steeds niet duidelijk is formeel wie erachter zit.
Een van de argumenten die hij gebruikt, Seymour Hersh, en nogmaals, we hebben onvoldoende bewijzen, maar is dus dat die Amerikaanse duikers, die hebben dus in Panama oefeningen, ze zijn echt de beste van de hele wereld, wordt allemaal beschreven, samen met de Noren zijn ook beren goed, hè? En hij suggereert ook dat de Russen dit gewoon niet kunnen, zo'n activiteit. Nou, of dat allemaal waar is, weet ik niet. Maar jongens, als dit waar is, dan krijg je dus een rijtje van dingen. Toen het met Iran fout ging, hè, met die deal, toen zeiden ze Amerikanen sancties. Siemens was woedend, hè? Weet je nog?
Ja.
En Duitsland wil exporteren naar China. En nu komt er weer gedonder met technologieën, sancties en zo, weet je wel. Ook nog dit. Wij vragen dus nu aan voormalig Poetin-versteers in Duitsland... om dus de oorlog in Oekraïne zo belangrijk te vinden... dat we de lieve vrede met de Amerikanen bewaren. Dat is het politieke systeem wordt echt getest.
Ja. Ja.
Ik vind het echt... onze podcast wordt wel spannend, zeg. Jongen, dit gaan we nog meemaken de komende weken.
Nou, ik ben heel benieuwd wat hier het gevolg van is van dat stuk. Misschien valt het gewoon dood en gebeurt er niks.
Ja, de Amerikanen ontkennen het gewoon platweg. Ja, wat dan?
Uiteindelijk komen dit soort dingen altijd uit. Hè? Dat moet je wel realiseren. Ha. Uiteindelijk.
Ja, in afwachting daarvan dan maar. Zeg ik jullie weer dank.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.